Goedemorgen, het is 10 uur.
Goedemorgen luisteraars, iets over 10 uur op de lokale frequentie van Familie Radio Saturnus Maldegem. We gaan inderdaad regionaal van nu tot 2 uur. En allereerst zit u goed voor een extra lange satellietaflevering, net als vorige week trouwens, toen we alle Maldegemse partijen de kans hebben geboden om hun programma en hun kandidaten voor te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober, volgende week zondag. Het begint dus te naderen. Vandaag hebben we dus alweer een extra lange satellietaflevering en in dit lang programma gaan we debatteren.
Inderdaad, luisteraars, de afgevaardigden van de diverse partijen en lijsten kunnen vandaag met elkaar in discussie treden rondom een aantal centrale thema's en we gaan ze al even vermelden. Het is ook in de volgorde van bespreking. Het zal gaan over financiën en begroting. Ook het sociale beleid komt aan bod. Daarnaast hebben wij dan een gespreksronde omtrent leefbaarheid, milieu, veiligheid en verkeer, een hele mond vol. Ook economie, toerisme en tewerkstelling is een gespreksonderwerp. En tenslotte hebben wij het ook nog over cultuur, jeugd en sport in onze gemeente.
Per thema, die overigens maximum 20 minuten kan duren, kan er ook een afgevaardigde per partij aantreden. Dat hoeft dus niet dezelfde persoon te zijn voor iedere thema. We gaan dus deze morgen ook een stoelendans meemaken. Bij ieder thema gaan we wel de betreffende persoon uiteraard aankondigen en ook de partij vermelden waarvoor hij of zij staat. Zo Patrick, ik denk dat we toe zijn aan de start, aan ons eerste thema en dat is zoals gezegd financiën en begroting.
Gemeenteraadsverkiezingen te Maldegem. Confrontatie. Het grote debat met de politieke partijen.
Zo, eerste thema, begroting en financiën. Ik stel even de mensen aan u voor die daarvoor zijn aangetreden. En net als 6 jaar terug ga ik gewoon links van mij beginnen. We hebben voor de SPVU Giovanni de Brabant, voor het Vlaams Blok Wilfried de Metzenare, voor de VLD is dat Paul van Nieuwenhuizen, voor de CVP Remedie Jager en voor AGLF Erwin Goedals. We gaan ook als aan bod komen die namen nog eens vernoemen, zodat u goed weet wie wat gezegd heeft, zodat daar geen discussie kan over bestaan en dat u zich een goed idee kunt vormen om uw stem te gaan uitbrengen volgende week zondag. We gaan ook ieder thema openen naar een bepaalde partij toe en voor financiën en begroting is dat de VLD. Meneer Van Nieuwenhuizen, de VLD verwijt het huidige beleid een abnormale hoge belastingdruk in stand te houden. Volgens jullie verkiezingsfolder staat Maldegem in de top 3 van de belastingbetaler. Maar daarentegen keurt die VLD wel, denk ik, de meeste grote en dan ook dure projecten mee goed. Hoe kun je dat met elkaar verzoenen?
U zegt de meeste grote projecten dat wij dat goedkeuren. Moesten wij in die laatste 12 jaar aan de macht zijn geweest, dan zouden wij toch een aantal zaken niet goedgekeurd hebben. Een aantal zaken, wat wij dus noemen prestigeprojecten, die dus een serieuze hypotheek vormen op onze begroting en op onze schuldenlast. Want het kan inderdaad niet ontkend worden dat de laatste jaren er een serieuze inspanning is geleverd om die hoge toren Schuldenberg te gaan afbouwen. U zult zich herinneren dat wij op een bepaald moment geconfronteerd waren wat Maldegem betreft met 1 miljard aan schulden. En diverse keren in de gemeenteraad samen met de gemeenteontvanger, wees het dus gezegd, hebben wij dus opgemerkt dat een dergelijke grote schuldenberg op korte, lange en middellange termijn een nefast gevolg zou hebben wat dus Maldegem dus betreft. Wij hebben dus geconstateerd dat dus de laatste 2 jaar, ik herhaal het, er serieuze inspanning is geleverd, maar dat doet niets toe aan het feit dat we toch momenteel opkijken naar een schuldenberg van nog een 730 miljoen, wat toch staat voor een 750 miljoen. Ja. En men zegt vanuit de CVP dat de schuldenlast inderdaad met 200 miljoen is verminderd, maar heel wat factoren hebben daartoe bijgedragen, een aantal factoren die eigenlijk niks te zien hebben met het beleid op zich. Ik wil dus daarvoor refereren naar de cadeau van Dexia, die dus de meeste, maar alle gemeenten hebben gekregen hier in Maldegem, was dat dus een cadeau van 68 miljoen. Een voordelige rentevoet die men dus heeft gehad in die periode. Een inderdaad gericht beleid in zaken schuldenbeperking. Maar men mag dan erbij ook niet vergeten dat wij hier dus geconfronteerd zijn al die jaren lang met dus een aanhoudende zware fiscale last die men dus de burger oplegt. Ik verwijs dus naar ons 8% en personenbelasting en 1350 op centiem wat de grondtaksen betreft. Waardoor Maldegem, u hebt het in uw inleiding gezegd, nog steeds blijft figureren in de top 3 van de meest fiscaal belastende gemeenten hier in Oost-Vlaanderen.
Ja, wie wil daarop inpikken, meneer De Jager? Ik vermoed dat u daar niet volledig mee eens bent.
Ik ben het daar absoluut niet mee eens, want ik ga voor eens en altijd zeggen dat de Maldegemenaar eigenlijk het minst belastingen betaalt van het ganse Vlaamse gewest. In tegenstelling tot de intellectuele misleiding die men in kranten en op tabellen enzovoort spuit en waar de oppositie natuurlijk graag aan meedoet, moet ik verwijzen naar de studie die ieder jaar door de grootste kredietverstrekker van de gemeente wordt uitgegeven. En dat is het gemeentekrediet nu, Dexia. En ieder jaar geven zij dus een vergelijkende studie wat betreft de opbrengsten van belastingen. Ik wil hier ook duidelijk stellen dat de mensen in Maldegem geen opcentiemen betalen. Zij betalen centen. En als je de centen die de Maldegemenaar betaalt vergelijkt met de centen die men in een gemiddelde gemeente in de provincie betaalt en in een gemiddelde gemeente van het Vlaams gewest, dan zie je, en dat zijn controleerbare cijfers, ik heb de papieren hierbij, dus je kunt eventueel over mijn schouder meekijken, dat het kadastraal inkomen per inwoner ...14.258 frank opbrengt, terwijl dat in de provincie 17.000 is en in het gewest 19.000... Als wij dat omrekenen naar wat men de grondlasten noemt per inwoner en per eigendom in de gemeente Maldegem, dan betaalt de Maldegemenaar 9.700 frank. De gemiddelde inwoner-eigenaar op de provincie 10.963 en in het Vlaams gewest 12.995 frank. Dat kunnen wij ook mededelen wat betreft de personenbelasting. En bij de personenbelasting hebben wij een uitgave van, kijk, 14.000, 17.000 en 19.000. Ja, met andere woorden,
laat ons niet te veel in
zijn. Nee. Ja, maar ik wil daar alleen maar mee zeggen dat het moet gedaan zijn met te denken dat de Maldegemenaar het hoogst aantal centen betaalt belastingen aan zijn gemeente. Dat is 2.000 à 3.000 frank per jaar minder dan in andere gemeenten.
Maar wel met hogere tarieven, want daar wil je toe komen.
Nee.
Want je zegt, er zijn hogere tarieven met hogere
heffingsvoet.
Ja, wel, dat bedoel,
maar
ja.
Die hogere heffingsvoet betekent niet dat de Maldegemenaar daaromtrent meer betaalt. Mm-hmm. Dat is dus duidelijk uit de cijfers af te lezen.
Goed, dan gaan we even naar meneer Goethals. Nu zijn er dan ook weer studies, onder andere van het NIS, waarvan je toch kunt vermoeden dat dat een onafhankelijke partij zou zijn, die dan aangeeft dat Maldegem, wat Oost-Vlaanderen betreft, de tweede armste gemeente is na Sint-Laurijns. En dan zul je vermoedelijk zeggen, die belastingheffingen die komen dan ook extra zwaar aan voor die Maldegemse bevolking.
Wel, Remy heeft zojuist zitten beweren dat de belastingheffing, de hoge belastingvoeten, dat die bijna de meest asociale zijn die we in Vlaanderen hebben, precies omwille van het feit dat onze inwoners relatief de laagste inkomens hebben in Vlaanderen. En ze worden daar bovendien door dit gemeentebestuur nog eens zwaar op belast. Dus ik noem de belastingpolitiek van de meerderheid in de voorbije 6 jaar asociaal. Bijvoorbeeld ook omdat de milieubelasting die lineair wordt gegeven, iedereen betaalt 3000 frank. Of je nu arm bent of rijk, of je nu veel doet aan milieuinspanning of niet, je betaalt 3000 frank. Er zijn een aantal categorieën die 1000 frank korting krijgen, maar dat is een beperkte minderheid. Dit is een asociale belasting, hoe dat je nu draait of keert. Bovendien is die milieubelasting ook geen milieubelasting, want dat heeft niks te maken met het milieu. Mm-hmm. Dat heeft niet de bedoeling om het gedrag van
jullie
de mensen
zijn ook
na te
voorstander,
passen.
Lees ik in jullie folder, om de decimen op de personenbelasting te verlagen. en opcentiemen, de grondlasten zoals die gemeenzaam bekend zijn, te verhogen?
Wel, onze prioriteit is de hervorming van de milieubelasting, laat dat duidelijk zijn. Intussen is er op federaal niveau, op het vlak wat u net aanhaalt, een en ander aan het bewegen. We zullen zien wat er uit de bus komt met betrekking tot de belastingen op federaal niveau, want dat zal zijn weerslag hebben op de gemeentelijke inkomsten natuurlijk. En het zou kunnen dat de mensen in de gemeente met dezelfde 8% die nu blijft bestaan, dat ze toch minder gemeentebelasting zullen betalen omwille van het feit dat men op federaal vlak de zaak gaat verlagen. Bovendien vinden wij dat je wel, als je moet gaan zoeken naar verandering van die belasting, dat je dat kunt doen door een herschikking. Als je de personenbelasting naar beneden haalt, wat voor ons een goede zaak is, belasting op arbeid, die moet dalen, dan kun je, om budgettair niet in de problemen te komen, want we zitten inderdaad nog altijd met die grote schuldenberg, kun je eventueel overwegen om de belasting op de onroerende voorheffing te verhogen. Dat is wel een sociale maatregel, want dan betaalt degene die het meeste bezit het meeste belastingen.
Goed, dan gaan we even naar de andere kant van de tafel, meneer De Brabant. Ik weet niet hoe jouw idee is over die belastingdruk in Maldegem.
Ja, de remediair kan goed goochelen met cijfers, maar het is samengevat zo dat het gemiddeld inkomen van de Maldegemenaar lager ligt dan dat van de Vlaming. En daar tegenover staat dat de belastingdruk het hoogst is in Maldegem, veel hoger dan het gemiddelde in Maldegem. Dat betekent dus dat de Maldegemenaar ten eerste weinig verdient, veel belasting betaalt en natuurlijk, hij wordt daar het slachtoffer van.
Goed, meneer De Metsenaar van het Vlaams Blok.
Ja, wij weten dat koken geld kost. Maar daartegenover stellen wij ook dat de gemeente moet beheerd worden zoals een goede huisvader de financiën van zijn gezin beheert. Dat betekent dat er zuinig wordt omgesprongen met het geld van de belastingsbetaler voor nutteloze projecten. Mag bijvoorbeeld geen plaats meer zijn. Schulden mogen alleen aangegaan worden indien op redelijk korte termijn een realistisch financieringsplan is voorzien. En wij pleiten dan ook voor een KMO-loket en een sociaal loket.
Ja. Goed, nu ik hoor jullie van oppositiekant zeggen, ja, geen nutteloze projecten, geen luxe projecten. Maar noem die dan eens bij naam. Ik denk dat de luisteraar zich dan wel afvraagt, wat staat er dan in Maldegem te veel aan accommodatie bijvoorbeeld? Of hoe kan het minder? Want wat jullie ook zeggen, ja, we zijn wel allemaal voor die accommodatie. Maar het zou met minder kunnen, minder luxueus, minder geld besteden daaraan. Wat staat er dan te veel of wat kost het duur in Maldegem? Meneer Van Nieuwenhuizen.
Ik wil dus graag verwijzen naar ons fameus huis Vermast of allen kent als zijn het huis Wallijn. Dus de kritiek die wij dus gedurende jaren hebben gespuurd, blijft dus nog steeds van kracht. Hè. Met ons in het beleid zouden wij dus nooit overgaan zijn tot de aankoop van het huis Wallijn. Dat is dus één. Als men dan ook ziet wat dat er dus gebeurt. Ik zou het anders zeggen, want anders krijgen wij dus het kritiek van wij zijn dus tegen cultuur, wij zijn tegen sport. Nee, maar in zaken dus cultuur, in zaken dus sport, zijn er dus realisaties gebeurd die veel te veel geld hebben gekost. Ja, het kan dus ook met iets minder. Als men dus de kostprijs bekijkt van de sportvelden aan de Bloemenstraat. Ja. Als men dus nu al denkt om dus over te gaan tot uitbreiding door bijkomende aankoop van sportvelden, dan zeggen wij nee, dat is voorlopig genoeg, dat is dus niet prioriteit. Idem dus met betrekking tot de Hoge Pad. Er moet dergelijke zalen opgericht worden, maar met een minder groot prijskaartje.
Ja, meneer Goedhans, Agelef.
Ja, in tegenstelling met de liberale vrienden hebben wij toch wel tegen een aantal investeringen gestemd in de voorbije legislatuur. Het huis Wallijn, daar delen wij de mening van Paul van Nieuwenhuizen, maar dat betrof dan de vorige legislatuur. Maar we hebben in deze legislatuur toch tegen een aantal parkings gestemd. De bijkomende parking aan de Hoge Pad, de veel te ruime parking aan de jeugdlokalen. We hebben kritiek geuit op het plan om het stationsplein te renoveren voor 12 miljoen. We hebben de renovatie van de Groot Burkel Kasseide niet meegestemd voor bijna 4 miljoen. We hebben niet meegestemd in verband met de lichtmasten op het voetbalterrein voor bijna 3 miljoen. Ik kan ze allemaal niet opnoemen, maar we hebben een aantal miljoenen bespaard in de voorbije legislatuur voor wat betreft investeringen. En Paul zegt terecht ook dat voor de toekomst staan er dus ook een aantal investeringen op het programma. Ik wil verwijzen naar onze schuldenberg van meer dan 700 miljoen. Naar mijn smaak komt dat in dit verkiezingsjaar, komt daar 100 miljoen bij, gaan we terug naar 800 miljoen. En de Dexia 3-operatie, die ons nog eens een schuldafbouw aantal miljoenen had kunnen toestoppen, die gaat men niet voorzien voor schuldafbouw, maar daar gaat men inderdaad die sportvelden, wil men daarmee financieren. Dat is voor ons geen goed financieel beleid.
Mag ik nog even aansluiten met wat Erwin zegt, inderdaad. Momenteel, met de cijfers dus van 30 juni, staan we dus met een schuldenberg van 730 miljoen. Wat mij dus opgevallen is, is dat dus in het werkjaar 2000 er nog geen enkele lening is opgenomen. Als ik wil verwijzen naar dus andere jaren, in 94 208 miljoen, ik ga niet twee cijfers geven hoor, maar in 95 106 miljoen, nu, we zijn dus 9 maanden ver, is er dus nog geen enkele lening opgenomen. Dus zitten we dus nog altijd met het cijfer van vorig jaar, 730 miljoen. Dus ik beschuldig ergens de meerderheid hiervan, vermits dus dat we dus in een verkiezingsjaar zitten, dat men dus met voorbedachte raden, dus op het ogenblik dat we dus nu zijn, nog geen enkele lening is opgenomen. Na de verkiezingen zullen ze waarschijnlijk dan de dossiers opentrekken en komt er daar alleen ongetwijfeld een pak leningen bij. Maar voor de verkiezingen mocht er dus geen enkele lening meer ingeschreven worden.
Nu, als jullie het woord willen, dan geef je maar een teken. Maar ik wou ook nog eens zeggen dat eigenlijk toch wel de CVP geen monopolie heeft op beloftes maken. Want als ik de folders nakijk, dan staan jullie eigenlijk allemaal wel voor een of andere investering of voor de komende jaren. Ik ga ze niet opzommen, ik denk aan die vijvenzaal, ik denk aan de sporthal, waar er toch ook blijkbaar eensgezindheid over is. Dus er zal nog moeten geïnvesteerd worden. Als
ja, maar zij gaan dat allemaal voor niets krijgen. Hè? En met lage belastingen. Hè? Ik wil toch zeggen...
Nee, zij gaan...
Ik wil toch... Ja, maar wacht. Hè? Ik heb jullie laten uitspreken. Hè? De gemeente beschikt ieder jaar over een aantal inkomsten. Voor Maldegem was dat bijvoorbeeld voor het jaar 1999 ongeveer 600 miljoen. Van die 600 miljoen die ieder jaar binnenkomt, daar moet ongeveer 230 man personeel van betaald worden, dan reken ik daar nog niet bij, het onderwijzend personeel en het personeel van de bibliotheek. Laat ons zeggen 250 man. Dat is goed voor 40% van ons normale inkomen. Dan hebben wij de werkingskosten te betalen. Werkingskosten waarmee je mazoet in de wagens doet, waarmee je nagels koopt om bepaalde herstellingen te doen. Werkingskosten zijn goed voor 17%. Wij hebben automatisch ieder jaar een aantal miljoenen gewoon door te geven naar andere instanties, waarvan de grootste uiteraard het OCMW is, waar de gemeentelijke bijdrage straks 105 miljoen gaat zijn. Anderzijds hebben wij nog de schuldafbouw die goed is voor 20%. Wat dan nog overschiet, is de ruimte die je hebt voor investeringen. Wel, ik zal u het mirakel vertellen van de laatste 6 jaar, waarbij het gemeentebestuur erin geslaagd is voor meer dan 1 miljard investeringen te doen op de gemeente Maldegem. Daartegenover nog een schuldafbouw te doen van 200 miljoen, een reservefonds aan te leggen van 50 miljoen, en de laatste twee rekeningen, namelijk die van 98 en 99, hebben telkens uitgemaakt dat er een begrotings, of tenminste een rekeningoverschot was, van ongeveer 95 miljoen in 98 en in 99 ongeveer 77 miljoen. Ik noem dat, want ik hoor met enig leedvermaak Wilfried de Metsenaren zeggen dat wij niet zouden besturen als een goed huisvader. Ik noem dat besturen als een goed huisvader. Namelijk met de karige middelen die wij...
Dat het zo moet gebeuren.
Kijk dan wat er gebeurd is. En hij zult moeten toegeven dat wij bestuurd hebben als een goed huisvader met een positief resultaat. En als ik dan nog even mag... Jullie sommen
ja, kort nog even.
Ja, maar goed, men schiet altijd naar dezelfde personen. Dus als je ons maar even wilt... je kunt ook een keer zeggen, chapeau met wat je gedaan hebt. Alleen, het huis Wallijn, daar is men tegen. Maar men vergeet dat men het huis Wallijn niet afzonderlijk kon kopen of niet afzonderlijk uit de aankoop kon weglaten. Wij hebben 1/3 van ons gemeentelijk park gekocht samen met het huis Wallijn voor een prijs van 30 miljoen, 31 miljoen.
40.
Dat is, Nee, niet 40.
Interesse moet je
31 miljoen. Ja, maar dan rekent je,
niet,
ja, dan rekent je over 20 jaar. Ja,
moet je stoppen,
we hebben moeten lenen, maar de aankoopprijs en wat je in de akte ziet staan, is 31 miljoen. Dus je moet er geen 40 van maken, het was 31. Wie in Maldegem durft nu nog te twijfelen dat wij dat park vergeefs hebben gekocht? Iedereen wenst dat dat park... Ja, maar goed,
over het park.
Nee, je hebt het huis wel een genoemd. Inderdaad. En jij zat in de gemeenteraad en de intellectuele oprechtheid zou u moeten gebieden om toe te geven dat huis wel een niet alleen te koop was en het park ook niet alleen. Dus moesten wij het allemaal kopen.
Ik wil het nog even hebben over die schuldafbouw. Nu wordt er ook daar met cijfers gegoocheld. Een beetje demagogisch vind ik wel dat je nog altijd dat cijfer van 1 miljard terugvindt in sommige verkiezingspamfletten.
Wat?
Schuld 1 miljard.
Dat is schuld, maar de investeringen waren 1 miljard en 50 miljoen. Hè.
Ik vind dat
de laatste zes
jaar. Ik wil dat nu ook nog een keer nuanceren.
Ja,
maar
hier
wordt,
hoor, want, ja, ergens nuanceren.
Dus de CVP wil het laten voorkomen, dus als een mirakel. Ze hebben dus 1 miljard geïnvesteerd en ze zijn er op de koop toe nog in staat om dus een schuldafbouw te doen van 200 miljoen. Zo heb ik het toch mogen horen.
Dat is juist,
goed,
ja.
Nu als die
cijfers toch
in het miljard zitten dus 100 miljoen vervroegde aflossing. Dus als men wil stoeven, dan moet... Ja,
Remy,
ik heb ze bij van de gemeenteontvanger. In die 1 miljard zitten 100 miljoen vervroegde aflossing. En als men wil stoeven, dan doet men maar één keer. Ofwel zeggen we hebben 900 miljoen investeringen gedaan en 200 miljoen schuldafbouw. Of men... Ja,
we gaan
wat
goed
er in zit, wat er wel in zit, is staatssubsidies. Dat is juist.
Ja, en de trekking... Die ook goed zijn voor
de heren. We gaan de micro's toedraaien als nodig is. Goed, meneer Goedals.
Goed, om het even wat die cijfers zijn, laat ons zeggen dat er een miljard geïnvesteerd is in de voorbije zes jaar, dat er 250 miljoen aan schuldafbouw gedaan is. Dat betekent dat er op zes jaar tijd een volume geld van 1,2 miljard ter beschikking is. Zo begrijp ik dat. Als je dan zegt, van we schroeven de investeringen terug over zes jaar bekeken, van 1 miljard naar 600 miljoen, blijft er wel wat geld over om een sporthal te bouwen, om een fuifzaal te voorzien. Kun je in plaats van 250 miljoen schuldafbouw doen, kun je naar 400 miljoen schuldafbouw gaan over een jaar en kun je nog 200 miljoen belastingverlaging over zes jaar realiseren. Dat is de politiek die wij willen voeren. Minder investeringen, meer schuldafbouw en een belastingverlaging zodanig dat dat volumegeld van 1,2 miljard over zes jaar op een andere manier besteed wordt dan het nu besteed geweest is.
We gaan even naar meneer De Brabant van SPVU.
Ja, een investering van een miljard of van 900 miljoen. Ik weet niet als men daar een discussie moet over houden. Het voornaamste is, wat doet men met die miljarden? Ik zou zeggen, ga toch zeker daar niet mee drie keer de markt opengooien en terug dichtleggen. Daar een fontein zetten. Dat zijn luxe projecten. Dat zijn zaken die niet nodig zijn. En daar is de gemeente niet mee gediend.
Ik zou daarover... de werkgroep Maldegem Leeft een keer willen horen praten.
Ja, maar heel kort, want ik wil een ander thema aan.
Ja, maar goed. ik moet toch repliceren, of is het hier een debat? Als je wilt dat wij alleen monologen houden, dan is het goed. Daar repliceer ik dan niet meer op.
Goed. Nog één themaatje, we hebben nog één minuutje. Wat ik toch ook nog wel heel raar vind, of opmerkelijk vind in de folder van de VLD, meneer Van Nieuwenhuizen, dat is dat jullie bepaalde gemeentelijke taken willen privatiseren. En jullie denken daarbij aan huisvuilophaling, wegenonderhoud enzovoort. Kun je daar nog een woordje uitleg bij geven?
Dat is dus vatbaar voor onderzoek. Hè? Ik zeg niet, we gaan die taken of die taak privatiseren. We gaan dus gewoon een keer kijken wat er dus op de private markt aanwezig is. En als we dus dan een vergelijking kunnen maken met hetgeen wat via de privémarkt ons kost en hetgeen wat er dus nu moet betaald worden... Ik pleit gewoon voor het feit van een meer samenwerking met de privésector. Ook dus in opbouw van nieuwe onroerende projecten, zoals bijvoorbeeld TOS-CMW. Mm-hmm. Dus een toenadering tot dus de private markt.
Mm-hmm. Kan daarover gesproken worden, meneer Jager?
Ik moet u zeggen dat wij dat in het verleden al gedaan hebben. Hè? Je moet toch weten dat de huisvuilophaling in deze gemeente... altijd privaat geweest is, tot op het moment dat men de berekening gemaakt heeft dat wij het zelf veel goedkoper konden. Mm-hmm. Met andere woorden, als blijkt dat die berekening toen, en ze was juist, achterhaald is, en het voor de gemeente goedkoper kan, dan valt daarover te spreken, dat is duidelijk. Maar de ervaring heeft geleerd dat wij Dus met de gemeente en een gemeentelijke regie die werkte rond, laat ons zeggen, de huisvuilophaling en de huisvuilverwerking, eigenlijk goedkoper afwaren.
Goed, we gaan dit thema daarmee afronden. Eventjes muziek en dan gaan we over naar thema 2 en dat is het sociaal beleid.
Familie Radio.
Zo is dat, luisteraars. We zijn 10:30 en meteen toe aan ons tweede gespreksonderwerp. Het sociale beleid, dat zullen wij in de komende 20 minuten even aankaarten. We stellen opnieuw onze gasten aan u voor. Dat zijn voor een stuk dezelfde mensen van daarstraks, maar er zijn ook enkele verwisselingen gebeurd. Opnieuw Giovanni de Brabant voor SPVU. We hebben Johan Fourier van het Vlaams Blok ondertussen erbij. We hebben Wim Swingedouw van de VLD aan tafel. Anneke Robijn voor de CVP en Erwin. Die is hier nog altijd van de partij voor AGLEF. Ja, het sociaal beleid, daar zit heel wat gesprekstof in, maar laat ons toch maar eens beginnen met een heel concreet item en meteen ook een actueel item. Het lokaal opvanginitiatief. Daarover zouden wij het even willen hebben als opener. Het lokaal opvanginitiatief, meer bepaald, laten we zeggen, de opvangmogelijkheid die gecreëerd is in de Edestraat voor asielzoekers, politieke vluchtelingen. Dat is begin september gestart. En daar hebben wij nogal wat over gehoord. Zowel positief als negatief. Ik zou graag het Vlaams Blok even daarover aanspreken. Wat is jullie commentaar of jullie bedenkingen bij dit lokaal opvanginitiatief hier te Maldegem?
Ja, het lokaal opvangcentrum in de Edestraat is voor ons een doorn in het oog. Waarom? Omdat de bevolking niet ingelegd geweest is op voorhand. Wel is er nog een samenspraak geweest nadien met de inwoners, maar toen waren er reeds 3 aanwezigen. Dus er wordt niets op voorhand verwittigd. Wel in de pers zag men, maar niet aan de bevolking in de Edestraat. Die brief is verstuurd op de dag dat alles al in gereedheid gebracht was. Mm-hmm. En dat is niet goed. De bevolking moet eerst ingelegd worden als ze akkoord zijn met een opvangcentrum in een straat.
Dit slaat eigenlijk op de raadpleging van de bevolking, ja, de dialoog met de bevolking, maar ja, misschien de kern van de zaak zelf, het installeren van een dergelijk lokaal opvanginitiatief in Maldegem. Jullie als
asielzoekers, dat is niet tegen onze partij, asielzoekers mogen er komen op 1 voorwaarde. Als het economische vluchtelingen zijn, kunnen ze maar een bepaalde periode blijven. Als politieke vluchtelingen zijn, kunnen ze blijven tot de politieke rust en hun land is teruggekeerd. Dat blijkbaar wordt weer geen onderscheid gemaakt tussen politieke vluchtelingen en economische vluchtelingen.
Mm-hmm. Is dat zo, Anneke Robijn, CVP?
Het is zo dus dat de vluchtelingen automatisch toegewezen worden aan de gemeente. Dus dat je als gemeente eigenlijk weinig keuze hebt. Er komen continu en altijd maar vlugger, meer vluchtelingen bij. En die moeten worden verspreid over alle gemeenten van België. Als wij als gemeente die vluchtelingen niet opvangen, dan krijgen wij slechts 50% terug van het bedrag dat wij aan hen besteden. Als wij zorgen voor een opvang van die mensen, dan krijgen wij ongeveer 95% terug. Nu, men zegt, de bewoners moeten geïnformeerd worden. Ik ben daar oké. Mensen moeten inderdaad geïnformeerd worden. Maar men heeft het continu over die mensen nu in de Edestraat. Men weet niet blijkbaar dat er hier in de gemeente nog 3 andere lokalen zijn. En ik vraag mij af of je wel weet waar die gevestigd zijn. Die buren hebben daar weinig of geen problemen mee. Ten andere, op de gemeente zijn er daar geen klachten van bekend. En omdat nu mensen zijn met een andere taal of een andere huidskleur of zo. Maar het gaat hier over een soort discriminatie eigenlijk. Ik vraag mij af, als er iemand van het Vlaams Blok naast mijn huis komt wonen, gaan ze mij dan ook informeren? Als er iemand met een andere visie en andere stelling dan ikzelf naast mij komt wonen, moet ik daar dan ook problemen mee hebben? Ik denk dat je het moet, de sociale maatschappij van vandaag, het is al erg genoeg dat we meer en meer individualisme krijgen in onze westerse wereld eigenlijk, dat we meer en meer elk op zich, ik denk dat we terug een beetje moeten naar vroeger, dat buren elkaar helpen. En men keek vroeger ook niet welke kleur of welke taal of welke stelling of welke ideeën men had. Men had gewoon hulp voor elkaar en men was sociaal voelend. En dat is ook wat onze CVP-meerderheid wil doen. Een sociaal beleid, niet specifiek op één of ander iemand gericht, maar sociaal voor iedereen.
Goed, we gaan nog even verder de tafel rond. Meneer Swingedouw voor de VLD.
De VLD kan niet anders dan voor zijn, denk ik, want in feite het oorspronkelijke idee van met asielzoekers op een totaal andere manier om te gaan, komt in feite van Hugo Koveliers. In de tijd die dat voorgesteld heeft om dus te stoppen met de pure subsidiering van die mensen. En dus een van de basisbeginselen, denk ik, in het sociaal beleid van de VLD is dat ze een duidelijk onderscheid maken tussen de erkenning van een bepaald sociaal effect en de subsidiering ervan. Dat je daar dus een onderscheid in maakt, dat je het dus goed van te erkennen, maar dan moet je naar de situatie gaan kijken van hoe je de subsidiering doet. En ik denk, de lokale opvang van asielzoekers in gemeenten beantwoordt aan een van die eisen, gewoon omdat ze anders in de stad sowieso verzeild geraken in een marginale situatie die veel minder kans heeft om te gebeuren in een gemeente. Dus wij zijn ervoor. Ik steun wel het Vlaams Blok in die zin dat de informatie, het open beleid even gefaald heeft in dit aspect door de CVP. Maar dit is iets, denk ik, dat Erwin Goedals ook al jaren aanklaagt, de openbaarheid van besturen, is een teerpunt in deze gemeente. Het is een beetje te autocratisch gevormd. Men betrekt te laat de gemeenteraad bij veel dingen.
Misschien even naar Erwin Goedals. Er wel bij zijn dat het initiatief wel een OCMW-aangelegenheid is op zich. Hè? Dat wel.
Inderdaad, het is een OCMW-aangelegenheid, maar daar geldt natuurlijk ook de openbaarheid van besturen. Maar voor wat betreft dat asielbeleid, vind ik het opvanginitiatief in de Edestraat een goede zaak. Mensen worden daar opgevangen, krijgen huisvesting, krijgen goede begeleiding vanuit het OCMW, kunnen worden gepromoot om zelfredzaam te zijn, wat ook belangrijk is, krijgen een aanbod van vorming enzovoort, zodanig dat ze zich niet afsluiten van onze samenleving. Ik vind dat ze ook zouden veel meer nog moeten uitgenodigd worden op culturele sportmanifestaties enzovoort. Maar de kritiek die ik wil uiten op het beleid van CVP en van het OCMW op dit punt, is dat men daar veel te laat mee begonnen is. Het is pas op het ogenblik dat de OCMW-voorzitter op de gemeenteraad zijn begroting moest komen voorleggen en dat daar bleek dat het OCMW grote putten aan het maken was omdat ze de asielzoekers niet in de eigen gemeente opving, maar gewoon centen in de handen stak en terugstuurde naar de steden waar het probleem van de ghettovorming dan optrad. Pas op dat moment heb ik gezegd van doe daar iets aan, zorg dat je opvang hebt voor die mensen, dat je ze in de eigen gemeente kunt opvangen, want dat gaat u zowel, in de steden is dat een oplossing, dat is voor onze gemeente veel beter, want dat is een financieel voordeel, en dat is ook voor die mensen veel beter, want ze kunnen beter opgevangen worden in een kleine gemeenschap, waar ze veel meer mogelijkheden en veel meer begeleiding hebben, dan dat ze anoniem en bijna in de illegaliteit in grote steden rondhangen in groepen. Waar men dan zegt, hier wordt dat een probleembuurt. Dus de manier waarop men het nu doet, is de goede manier, maar men is er veel te laat mee begonnen.
Goed, nog even misschien naar meneer de Brabant van de SPVU.
Ja, ik kan mijn collega van Achelef alleen maar gelijk geven. Ik denk dat dat hier een traditie geworden is van de CVP. Dat men de gemeente veel te weinig informatie heeft. Er zou veel minder geruchten gemaakt geweest zijn over die opvang van asielzoekers, indien dat men de bevolking en zeker de omgeving waar dat die asielzoekers nu voor het ogenblik geplaatst zijn, als men die ingelicht had en duidelijk een keer een informatieavond gegeven had.
Nu, ik meen dat de keuze eigenlijk uit twee zaken kon bestaan. Enerzijds kon je die mensen opvangen financieel, met gevolg dat ze dan niet in Maldegem verbleven, maar meestal de grote steden opzochten. Met dan 50% terugbetaling vanwege de federale overheid. Of systeem 2, waar men nu voor kiest, is materieel die mensen ondersteunen met woningen, met eten enzovoort, met kledij. En dan 100% terugbetaling van de federale overheid. Nu, meneer, misschien even naar meneer Fauré. Als jouw partij Vlaams Blok zou moeten kiezen uit die twee zaken, ofwel enkel financieel steunen en dan weg uit Maldegem, of in Maldegem verblijven en materieel steunen. Wat is dan de keuze van het Vlaams Blok?
Voor ons mogen ze in Maldegem blijven, want als ze maar 50% terugkrijgen, die andere 50% wordt betaald door de federale overheid. Maar die federale overheid haalt dan ook dan terug het geld bij de gewone burger. Dus komt het op zelfs uit.
Uh-huh. Dus kiezen jullie toch voor de lokale opvang?
Ja, maar we zeggen nogmaals, de bevolking moet eerst en vooral ingelegd worden.
Uh-huh.
misschien nog even aangeven dat naast die menselijke opvang van asielzoekers er ook veel meer aandacht moet gaan voor Agalef naar de ontwikkelingssamenwerking. Wij moeten daar komen tot een opdrijving van het budget aan ontwikkelingssamenwerking tot 5 miljoen per jaar, vinden wij. Dat moet na advies van een derde wereldraad gaan naar een gemeente uit de derde wereld waar wij mee gaan verbroederen. Zodanig dat wij op die manier ook een structurele oplossing van het probleem naar voren sturen. En niet alleen de symptomen, namelijk de mensen die weggaan uit hun eigen land, uit miserie, om welke reden dan ook, economisch of politiek. Het is uit miserie dat de mensen weggaan. We moeten ze hier goed opvangen als ze komen, maar we moeten er ook alles voor in het werk stellen dat we eerlijke wereldverhoudingen creëren en dat de rijke, het rijke Westen gaat ondersteunen in plaatsen waar het minder goed is.
Misschien nog heel even daarover, dan gaan we toch een ander
Het is ook zo, ik denk dat dat hier een beetje overdreven wordt. Het is maar 29 mensen eigenlijk van onze 22.000 inwoners die asielzoekers zijn. En van die 29 blijven ze ook niet allemaal in Maldegem. Dus eigenlijk gaat dat hier over een heel klein percentage die blijkbaar door bepaalde partijen enorm overdreven wordt en waar men alleen maar dat als belangrijk item aan heeft. Dus ik denk dat we daar ook niet mogen...
Nu, we hebben daarnet ook gezegd van het OCMW is in deze materie, en als we het over sociaal beleid hebben, dan kun je niet om dat OCMW heen, toch wel een hefboom voor de realisaties die dan, of de initiatieven die genomen worden. Ik wou graag toch nog even aan meneer Fauré van het Vlaams Blok vragen. Jullie pleiten in jullie programma voor een sociaal loket, zoals jullie dat noemen. In vervanging, in zekere zin, mag ik het zo begrijpen, van een wat jullie noemen gepolitiseerd OCMW. Betekent dat dan dat jullie dat OCMW met alles erop en eraan eigenlijk willen afschaffen en vervangen door iets anders? En hoe moet dat dan uitzien?
Nee, we willen gewoon een sociaal loket, onafhankelijk van politiek, voor iedereen toegankelijk en desnoods ook mobiel. Dus dat wil zeggen dat ze kunnen gaan bij mensen, gepensioneerden, gehandicapten aan huis. Dus niet dat iedereen zich moet naar het OCMW zelf begeven. Zeker nu met die checks zijn er dan mensen bij van misschien 80 jaar dat zo'n energiecheck wel nam. Dat is geen probleem, maar je moet erom gaan naar het OCMW.
Maar kun je dan geen mobiele eenheid hebben binnen de contouren en de organisatie van een OCMW?
Ja, of moet dat iets totaal anders zijn? En politiek gekozen. Wij willen onafhankelijk.
Mieke Vogels is natuurlijk op Vlaams niveau bezig met het vormen van wat men het sociale huis in iedere gemeente noemt. Het idee van het sociaal loket is eigenlijk hetzelfde. En ik wil hierbij ook verwijzen naar het voorstel dat ik gedaan heb in de gemeenteraad van juni laatstleden. Waar ik gezegd heb van laat ons met een werkgroep binnen de administratie gaan samenzitten om de dienstverlening naar de bevolking toe te gaan verbeteren. Om te zoeken waar we nog klantvriendelijker kunnen werken. Ik geef het voorbeeld van Knokke-Heist, waar men op vlak van sociale begeleiding en sociale dienst van bij de opvang, van zodra iemand zich aanbiedt aan het loket, een schitterende manier heeft om de mensen te verwijzen naar de juiste dienst, naar de juiste persoon. Ik verwijs meteen ook naar, om toch in de actualiteit te blijven, naar de studie van testaankoop, die de gemeente Maldegem op de derde laatste plaats zet voor wat betreft zulk soort zaken. Men zei in juni, dit is niet nodig. Testaankoop zegt vandaag, we staan derde laatste. Ik zou ervoor willen pleiten om dat meteen aan te pakken en om te zeggen, laat ons in functie van het sociaal beleid, want daar is het voor het grootste gedeelte nodig, dat mensen die al in de miserie zitten, niet van het kastje naar de muur gestuurd worden en direct worden geholpen op de juiste manier en met de juiste middelen, dat men daar werk van maakt. In juni was het niet nodig. Misschien is de meerderheid na de studie van testaankoop van mening veranderd. Even luisteren.
De vraag aan Anneke Robijn.
Ik vind dit een regelrechte blaam voor ons personeel. Ik denk dat testaankoop, ik weet niet op welke manier het gebeurd is. Ik heb er ook met de mensen van personeel over gepraat. Men is heel verontwaardigd. Ik denk als men op de sociale dienst van de gemeente terechtkomt vandaag de dag, dat men alles noteert en dat men de mensen wel naar de juiste organisatie stuurt waar ze hulp nodig hebben. En die dingen van testaankoop, ik moet dat een beetje met een korreltje zout nemen. Want wat hebben ze gevraagd? Hoe hebben ze het gevraagd? Aan wie hebben ze het gevraagd? Misschien hebben ze het gewoon aan de receptie gevraagd en aan de persoon aan de telefoon. Heeft die persoon misschien niet doorgeschakeld? Of, maar is dat een beleid? Ligt dat ergens aan het beleid? Dat kan ik me niet voorstellen. Ten tweede, ik denk dat onze mensen op de gemeenten zich altijd inzetten. Sommigen zelfs dag en nacht inzetten, altijd bereid zijn. En altijd mensen proberen op de juiste manier te doen. Ten andere, op sommige dingen kan je niet altijd onmiddellijk antwoorden. Wat je moet weten, uit wat bestaat een gezin, wat zijn de toelagen, wat zijn uw inkomen. Dus je kunt daar niet altijd een doeltreffend antwoord op geven. En ik kan me niet voorstellen dat bepaalde dingen daarin echt kloppen.
Ik wou het over iets anders eens hebben, ook kaderend uiteraard binnen dat sociaal beleid. Ik heb gisteravond ter voorbereiding nog even het debat van 6 jaar terug beluisterd. En de Gijsels van de VLD zegt daarin, als we het hebben over opvang van senioren, dat er eigenlijk geen uitbreiding moet komen van het rustoord, dat men meer naar thuisopvang moet. Nu hoor ik de voorbije maanden toch wel eensgezindheid, ook binnen de VLD, over een nieuw rustoord. In Maldegem, meneer Swingendouw, wil dat zeggen dat het beleid een beetje gefaald heeft als het gaat over thuisopvang van bejaarden?
In feite wel. Dat staat ook nog altijd in denk ik zelfs in het programma van de VLD Nationaal, dat ze nog altijd opteren voor een betere uitbouw van de thuiszorg, omdat dit effectief de enige en de beste manier is om de ouderen zo lang mogelijk geïntegreerd te houden in de gemeenschap. Alleen is het financieel in veel gevallen niet haalbaar geweest, omdat er, en dat durf ik eerlijk zeggen, een beetje gemorst wordt met geld. En dan, dat morsen met geld, dat komt terug uit hetzelfde, dat komt terug uit te weinig openbaar zijn, te weinig de rest van de mensen betrekken in het geheel. Als je iedereen betrekt in het beleid, dan zorg je voor een goede democratie, dan krijg je duidelijk overleg, en dan krijg je dus ook meer ideeën en meer opties om naar oplossingen te zoeken. En ik denk dus, dat rusthuis is weer zo'n probleem. Ik bedoel, het komt al 4-5 jaar op de gemeenteraad voor. Wij hebben denk ik zelfs met de VLD gevraagd, hoeveel gaat ons dit nu kosten? En nooit is er een bedrag genoemd. Het zijn altijd ruime bedragen geweest, waarbij de eerste vraag was, hoe gaan we dit financieren? En dan werd het stil aan de andere kant. En dat is waar het fout loopt, want ondertussen hangen we ons verder vast aan en we pinnen ons vast op het zoeken naar, in plaats van gewoon te zeggen van wat zouden we als gemeente gezamenlijk kunnen doen, waar kunnen we subsidiering vinden, waar kunnen we dingen doen. De VLD staat bijvoorbeeld ook voor een gedeeltelijke privatisering van bepaalde dingen, maar ook niet alles. Om dan terug te komen op dat OCMW, het is dus ook zo, een OCMW is noodzakelijk een politieke instelling. Omdat als je het gewoon privaatrechtelijk gaat doen, gaan bepaalde mensen uit de boot vallen, omdat je dan de puur kapitalistische neiging krijgt. Dus daarvoor moet een OCMW ergens nog onder de politieke vleugels blijven hangen. Maar wij zijn dus niet echt van idee veranderd, alleen blijven wij nog ijveren. En wij staan er nog altijd voor dat thuiszorg moet kunnen uitgebreid worden.
Ja, meneer Brabant.
Wij staan ook nog altijd voor die thuiszorg. Dat noemt men bij ons mantelzorg. Ik vind dat er moet ondersteuning komen voor de mensen die thuis willen blijven zo lang mogelijk. Men hoort dikwijls zeggen van ouderen, van laat mij toch alstublieft zo lang mogelijk in mijn huis zitten. En ik vind dat we ook die mensen moeten ondersteunen, vrienden, kennissen, de familie, die bejaarden die thuis precies nog willen wonen, dat ze die gaan verzorgen. Ik denk dat er moet een ondersteuning komen met een boodschappendienst, dat er een maaltijdenbedeling moet komen. Dat zijn allemaal zaken in die rand die moeten ondersteund worden, zodanig dat de mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven. Anderzijds moet ik ook zeggen dat het bestaand bejaardenhuis toch wel aan renovatie toe is. De bovenverdieping, waar de dementerende bejaarden zitten, ik denk dat dat daar een trieste afdeling geworden is en daar moet dringend iets aan gedaan worden.
Bovendien, nu Giovanni terecht opmerkt dat de bejaarden zo lang mogelijk thuis moeten kunnen verzorgd worden, wil ik er wel op wijzen dat bij de studie van het CIF men vastgesteld heeft dat onze gemeente qua huisvesting een van de minst goede gemeenten is in Vlaanderen. Dus ook op dat vlak hebben we een serieuze inhaalbeweging te maken, zodanig dat we bejaarden thuis kunnen opvangen, maar dat moet dan wel in goede woningen zijn. We moeten er dus toe komen in de komende 6 jaar om een heleboel initiatieven te nemen op het vlak van de sociale woningbouw.
Misschien daarover straks, want dit is een van de items die we toch nog even willen aanbrengen. Misschien nog
Ja.
Een wederwoord van CVP Anneke Robijn op wat hier net gezegd
men
is.
Men weet dus blijkbaar, of bepaalde mensen aan de tafel weten dus blijkbaar niet dat er sedert 94 al een gemeentelijke toelage is tot ondersteuning van de thuiszorg van hulpbehoevende bejaarden. Dus dat is dus inderdaad al aanwezig. Wat het OCME qua ondersteuning doet, is onder andere al maaltijden bedelen, is een poetsdienst, is een klusjesdienst. Via PWA kan men op een goedkope manier ook aan mensen inschakelen die eventueel boodschappen doen en dergelijke meer. Dus ik denk op sociaal vlak dat wij toch wel al het een en het ander gerealiseerd hebben. Wat het rusthuis betreft is het zo dat wij dus inderdaad, en dat is niet van vandaag, al overtuigd zijn dat er dus een nieuw rusthuis moest komen. Maar dan moet je ook natuurlijk de plaats hebben om het te zetten, de juiste woonzone creëren om het te kunnen plaatsen en dergelijke meer. Nu, in ons programma zeggen wij van kijk, binnen de 6 jaar komt er zeker een nieuw rusthuis met 120 bedden. Over 6 jaar mag je ons programma bekijken. Ik denk dat alles gerealiseerd is. Dus nu beloven wij een nieuw rusthuis.
Oké, dan nog even voor 2-3 minuten over naar dat thema dat net werd aangeraakt. De sociale huisvesting, de gronden, de prijzen van de gronden, die swingen de pan uit, zo het overal. Wij horen gigantische bedragen. Voor veel mensen onmogelijk om iets te bouwen. Dus een project sociale huisvesting komt waarschijnlijk wel op zijn tijd. En wij lezen in het programma van de CVP dat zij denken aan 19 koop- of huurwoningen, 15 huurappartementen. Wordt dat door iedereen dan beaamd, toegejuicht? Is daar instemming? Misschien toch even horen wat de andere mensen rond de tafel daarover denken.
Wel, het hangt ervan af op welke manier men dat gaat invullen. Wij zijn voorstander van sociale woningbouw in kleinschalige projecten die zich bevinden in bestaande buurten waar het over renovatie gaat van woningen, zodanig dat bejaarden en mensen die in een sociale woning terechtkomen ook een omgeving hebben om op te steunen. Want een van onze sociale pijlers is ook dat we buurtnetwerken willen creëren waarin er zorg voor elkaar gaat bestaan. En dus moeten die sociale woningen niet als ghettos ingeplant worden ergens op een nieuwe plaats waar de bouwgrond inderdaad veel gaat kosten, maar wel in de centra, dicht bij de mensen en in kleinschalige projecten.
Wie wil nog? Ja, meneer de Brabant, nog kort.
Ja, voor dat ghettovorming tegen te gaan, bepleiten wij dat er een project ontwikkeld wordt waar dat koopwoningen, huurwoningen door elkaar gemengd worden, zodat je de verschillende lagen van de bevolking kunt aantrekken.
Okay.
Misschien toch kort, allez, ghetto, ik hoor dat niet zo graag, ik vind dat een verschrikkelijk woord. Zegt men dan dat Krakkeveld een ghetto is, want dat zijn ook sociale en huurwoningen. Allez, ik heb daarmee bedenkingen bij. Maar onze doelstelling is om inderdaad, de bouwgronden zijn hier veel te hoog. Waarom? Omdat er te weinig bouwgrond is. Dus daarom juichen wij ook, als er een verkaveling dus is, kan dat doen.
Moeten afronden, hoor,
en dus qua huurwoningen plaatsen, inderdaad, liefst dichtbij bestaande centrum en waar de buurt een beetje verloederd is of zo om terug te renoveren.
Goed, einde van dit thema. Zo dadelijk onderwerpje 3. Een hele boterham ook. Leefbaarheid, milieu, veiligheid en verkeer.
Het grote debat met de politieke partijen.
En we zijn toe aan thema 3. Zoals gezegd een grote boterham, leefbaarheid, milieu, veiligheid en verkeer. Nu, de openingsvraag gaat richting Aghelef, meneer Goedals. Meteen ook de vraag, ja, wat kan er nog allemaal verbeterd worden in Maldegem? Hoe kan Maldegem leefbaarder en veiliger gemaakt worden? Nu hadden jullie eigenlijk 6 jaar terug en ook in de loop van de voorbije legislatuur een aantal voorstellingen. Maar misschien moet ik eerst even de mensen, dat was ik vergeten inderdaad, die hier rond tafel zitten aan uw voorstellen, luisteraars. Ik begin terug links van mij. We hebben voor het Vlaamse blok Peter Fauré. Voor de CVP Johan de Roo. Voor SPVU Wim Lazoen. voor de VLD Willy Boele en zoals gezegd dus voor AGLF Erwin Goethals. Ja, meneer Goethals, hoe kan dus Maldegem leefbaarder en veiliger gemaakt worden? Ik zou zeggen dat er heel wat voorstellen waar jullie voor stonden 6 jaar terug en in de loop van de voorbije 6 jaar, dat die eigenlijk nu overgenomen worden door andere partijen, met name ook door de CVP. En ik denk daarbij aan die zone 30, waar er heel wat discussie over was, maar nu blijkbaar toch eensgezindheid rondgroeit. En dan een ander voorbeeldje is de wijkwerking van de politie, waar jullie 6 jaar terug ook voor gepleit hebben. En zie, ze komt er, of ze is er eigenlijk al.
Het blijkt dat AGLF positieve voorstellen doet, waarvan we heel blij zijn dat de meerderheid ze wil uitvoeren. Dat is een goede zaak, dat is ook de bedoeling van onze aanwezigheid op het gemeentelijke forum. En u zegt terecht, zone 30, wijkagent, dat zijn allemaal zaken die uit onze ideeënwereld komen. En u hebt het ook goed gedaan bij de opzet van dit programma door leefbaarheid en veiligheid vast te koppelen aan milieu en verkeer. Want uit een aantal studies blijkt dat de bevolking inderdaad, als ze zich onveilig voelen of zeggen het is hier niet leefbaar, dat dat altijd, of in de meeste gevallen, te maken heeft met milieu- en verkeersveiligheid. Nu, voor wat betreft verkeersveiligheid is er dus een en ander aan het bewegen. De meerderheid heeft ook in de voorbije legislatuur een mooi project uitgevoerd langs de Gentse Steenweg. Wij hebben dat project ook mee ondersteund. Aan de andere kant zijn er een aantal zaken gebeurd die minder goed zijn, waar wij nog voorstellen hebben. En dan heb ik het over het aanleggen van nog meer losliggende fietspaden. Ik verwijs naar de gevaarlijke fietssuggestiestrook die voor het ogenblik in de Verbrande Bos wordt aangelegd. Daar zijn al jongeren gevallen. Men houdt toch te weinig rekening nog altijd bij het aanleggen en renoveren van straten met de kinderen, met de anders validen ook. En ik beweer dat ook de middenstand met een andere vorm van het aanleggen van straten zijn voordeel zou kunnen halen. Ik denk daarbij aan het voorstel dat wij gedaan hebben voor de Noordstraat om in overleg met het Vlaams Gewest daar een inrichtingsstraat van te maken voor een stuk. En met het beleid op vlak van pleinen, bijvoorbeeld het Schouwburgplein, dat zou kunnen een hele andere functie krijgen dan het nu heeft. Op vlak van milieuveiligheid, dat is toch echt geen prioriteit. Als ik verwijs naar het voorbeeld van de voorbije maanden, het voorbeeld De Bree, waar men toch een bedrijf met gevaarlijke stoffen gaat toelaten.
We gaan straks zo komen.
In een zone waar het niet kan.
Goed, we gaan nog even de taal voor ons. Meneer Fauré, jullie partij, of jouw partij, het Vlaams Blok, stelt nogal gemakkelijk dat een gemeente onveilig is. Werkt je daar niet ook een beetje het onveiligheidsgevoel in de hand?
Nee, maar je moet eens avonds de kleine kinderen met hun fiets zien door Malden aan het zezen. Je moet ze eens zien in richting tegenstroom. Proberen aan de KBC, je kan niet zien nu als er een fietser uitkomt. Ze worden zo, het zal maar zijn als er eens doden vallen. Dus ik vind het hier niet veilig in Maldenham en zaken fiets.
Dan gaan we het eigenlijk een beetje over het circulatieplan ook, denk ik. In het centrum van Maldenham, waar ook wel, denk ik, volgens sommigen iets kan aan verbeterd worden. Meneer Boele, wat is het idee van de VLD daarvan, daarover?
Het fietscirculatieplan, een bijzondere aandacht moet er geschonken worden aan de fiets. Als je in Maldenham rondtoert of rondwandelt, ziet het alle kanten fietsers uitfietsen. Ik denk dat er toch wel een beetje stroming moet ingestoken worden en ook een aantal delicate punten aangepakt worden. Bijvoorbeeld de Noordstraat is zeer gevaarlijk voor de fietsers. En ik denk dat op het beleid van fietspaden, dat moet gestreefd worden naar een complementair fietspadensysteem. In gans Maldenham alleen gesloten fietspadensysteem. Met aandacht voor de knelpunten, voor de overgangen van verkeerswegen, van drukke verkeerswegen.
Nu heel concreet, zeg je nu vanuit de VLD, ja, men zou eigenlijk dat inrichtingsverkeer ook moeten laten gelden voor fietsers. Zijn jullie daar voorstander van?
Wij zijn daar voorstander van, ja.
Oké. Meneer Lazoen van SPVU?
Wel, voor eerst zou ik wel een opdeling maken in een leefbare gemeente. En als je dan praat over veiligheid, dan heb je toch twee geledingen. Enerzijds algemene veiligheid, dan tweerlei de verkeersveiligheid. Nu, op vlak van verkeer kan ik alleen maar bevestigen wat zowel oppositie als meerderheid hier in Maldenham bepleiten, namelijk beter fietsverkeer en een doorzichtiger beleid op dat vlak. Maar wat wij daar zouden willen aan toevoegen, Voor eerst, men heeft het fenomeen dat senioren reeds een jaar of langer over gratis openbaar vervoer beschikken. Dat zouden wij ook willen bekijken of dat uit te breiden is op gemeentelijk vlak. Daar een gemeentelijke bevoegdheid van te maken, om, als dat ook kan voor kinderen onder de 12 jaar. Om dan nog een stapje verder te nemen, om het verkeer in Maldegem nog een beetje vriendelijker te maken, bepleiten wij ook net overschrijdende initiatieven in het onderwijs, om bijvoorbeeld gezamenlijk het leerlingenvervoer te organiseren. En verder, het klinkt een beetje als een slogan, maar wij pleiten voor niet minder verkeer in Maldegem, maar minder snel, roekeloos en zwaar verkeer in Maldegem. Vooral in de dorpskernen dan. Dat is een beetje onze idee over het verkeer.
Ja, meneer Droog van de CVB, je hebt een aantal opmerkingen en voorstellen gehoord. Ook eigenlijk al is er gezegd dat er wel wat gebeurd is de voorbije 6 jaar daar rond, maar het kan ook meer en beter.
Alles kan uiteraard meer en beter, maar u weet ook dat een beleid gevoerd wordt door dagelijks met de realiteit, ook met de beschikbare financiële middelen, een beleid uit te bouwen. Wel nu, ik kan zeggen dat op vlak van veiligheid er heel veel gebeurd is en er ook nog heel veel te gebeuren staat. 1. Wij wensen veilige buurten en daarom zijn we tot een protocol gekomen dat nu volledig zal worden uitgevoerd te velde tussen politie en rijkswacht om de wijkagent volledig te herwaarderen en op te waarderen. Ik verwacht daar heel veel van. Waarom was dit nog niet gerealiseerd in de loop van de voorbije 6 jaar? Omdat de rijkswacht geen toelating kreeg om ter zake beslissingen te nemen. We hebben dat nu kunnen bedingen, dit in het vooruitzicht van de politiehervorming die vanaf 1 januari 2001 ons zou moeten brengen tot 1 lokale geïntegreerde politie tussen rijkswacht en lokale politie. Dus de herwaardering van de wijkagent moet leiden tot veilige buurten en we zullen daar heel veel inspanningen voor doen. Door ook de mensen daarbij te betrekken. Via informatievergaderingen, hoorzittingen in alle wijken in de loop van de komende jaren. 2. Op vlak van verkeer. Kan men niet ontkennen dat er heel veel ten goede geëvolueerd is. We zijn volop bezig met het waarmaken van het volledige, enerzijds provinciale en anderzijds gemeentelijk fietspadenplan. Het ideale zou inderdaad zijn dat men losliggende fietspaden zou kunnen aanleggen. Maar dat is niet overal mogelijk. Ofwel moet men eerst tot drastische en onbetaalbare onteigeningen overgaan. Wat ook zou meebrengen dat men gedurende jaren niks kan doen. Dat men geen maatregelen kan nemen. Het fietspadenplan zal dus uitgevoerd worden. Ik wijs erop dat wij in de loop van de voorbije 2 jaar, niet minder dan 36 miljoen uitgaven hebben gedaan voor de aanleg van fietspaden. Indien men het stuk van de Gentse Steenweg, fietspaden in de Gentse Steenweg, erbij telt, kom ik zelfs aan een bedrag van 70 miljoen, die in de loop van de voorbije jaar zijn besteed aan de aanleg van fietspaden. Dat is formidabel. Er is geen enkele gemeente in de omgeving die ons dit heeft kunnen nadoen. Derde zaak, en dan kom ik tot heel de problematiek ook van de veiligheid in het algemeen. De politiehervorming die op stapel staat, houdt een enorme uitdaging in. Zoals de burgemeester van Leuven gisteravond op het televisiedebat ook nog heeft gezegd. Het grote onbekende blijft dat wij vandaag nog altijd niet weten met welke middelen wij die politiehervorming zullen moeten financieren. Als wij vanaf 1 januari 2001, 16, 17 of 18 rijkswachters via de gemeentebegroting moeten betalen, kennen wij nog altijd niet de federale dotatie. Dus dat is een enorme onbekende. Maar anderzijds, in de veronderstelling dat wij de financiële middelen ter beschikking gesteld krijgen, hebben wij het grote voordeel van een één gemeentezone te zijn. Dus dat wil zeggen, snelle aanrijdtijden van politie en rijkswacht. Wanneer er iets gebeurt, daar zitten dus enorme mogelijkheden in die politiehervorming, op voorwaarde dat we ze kunnen financieren.
Dus daarmee soms de vraag, is dat eigenlijk wel de oplossing om de onveiligheid, of het gevoel van onveiligheid, weg te werken, meer blauw op straat, zoals we ook weer nu in pamfletten lezen. Ik stel me daarbij voor dat het ook een vicieuze cirkel kan zijn. Dat je zegt, ja, door meer politie aanwezigheid gaan de mensen wel denken dat er iets aan de hand is. En anderzijds dan, ja, als er geen is, dan zijn de mensen ook onveilig. Dus het lijkt me heel moeilijk om dat op te lossen.
Ja, dat kunt u zo stellen, maar ik hoor Johan hier over zijn grootste plannen spreken, maar ik denk dat u meer in detail moet gaan voor dergelijke dingen en veel meer de kleine dingen aanpakken. Bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid hebt u misschien sommige mensen in Maldenham met de problematiek om de bereikbaarheid telefonisch 's nachts van onze rijkswacht of ons politiepersoneel. Wij als VLD zouden voorstellen dat er hier een noodnummer voor Hans Maldenham, om het even welknummer, geïnstalleerd wordt en bekend gemaakt wordt aan de bevolking dat die problematiek van 's nachts, dat u via Gent of ik weet niet wat, 3-4 maal moet bellen voor contact te krijgen met onze plaatselijke politie. Wij zouden ook voorstellen voor een verdubbeling van de permanentie 's nachts van onze politie. Want dat is toch wel, dat is nodig. Hè. Dus
hoe gaat je dat organiseren? Hoe gaat je dat financieren? Gaan wij het aantal politiemensen verdubbelen?
Oké,
bovendien eigenlijk is er geen probleem mee.
Politiemensen,
de criminaliteit waar die nachtelijke zaken dan zouden moeten in ingrijpen is laag en is gedaald in de voorbije jaren. Dus ik herhaal, onveiligheid, dat heeft voor de bevolking te maken met verkeersonveiligheid en met milieuonveiligheid. Dat kleine deeltje crimineel gedrag waar men het zou kunnen over hebben en die kleine dingen die de bevolking aan beteren, dat zou je door middel van de wijkagent, en daar is men mee bezig, kunnen oplossen. De burgemeester heeft gelijk als hij zegt dat dat een zware factuur zal worden in de toekomst waarschijnlijk, waar we dus wel wat centen zullen moeten insteken, maar dan moeten we ze richten op de zaken waarvoor ze nodig zijn, namelijk het verkeer en het milieu.
Nu over dat milieu straks, want dit is toch wel een thema dat wij niet onaangeroerd mogen laten. Ter afsluiting nog even rond de veiligheid wat verkeer betreft. Misschien niet als debatstof, maar ik wil toch eens aan de tafel voorleggen. Over afzienbare tijd wordt de N49 een autosnelweg. Kan voor gevolgen hebben dat er andere verkeersstromen door of om Maldenham zullen moeten geleid worden. Is dat of kan dat problematisch worden voor onze gemeente en hoe kunnen jullie daar eventueel op anticiperen? Ik gooi het gewoon maar eens in het midden. Een paar bedenkingen. Johan Bureau.
Het is zo dat ongetwijfeld dat één van de grote uitdagingen wordt in de loop van de komende 6 jaar, want het is niet gepland voor 2002, maar ik neem aan dat in de loop van de komende legislatuur, en we zullen daar ook op aandringen, men tot een versnelde omvorming zal gaan van de expressweg naar autosnelweg. Er moeten 14 verkeerslichten, waaronder een 5-tal op Maldenhams grondgebied, weggewerkt worden door overbrugging of zelfs het afsluiten van een aantal verkeerslichten wat de zaak veiliger zou maken. Dit zal meebrengen dat er andere verkeersstromen zullen georganiseerd worden om van het noorden naar het zuiden van de gemeente te komen, om bijvoorbeeld ook vanuit Brugge te komen, gezien men momenteel er nog altijd voor opteerde in het Vlaams gewest om de 498 Koning Albertlaan af te sluiten. Dat zal een grote uitdaging worden. We moeten daarover discussiëren. In overleg met het Vlaams gewest. Om zoveel mogelijk te vermijden dat verkeersstromen die niet in het centrum van Maldenham moeten terechtkomen, dat ze toch niet verplicht worden van erdoor te komen. Dus er moeten alternatieven afgedwongen worden met het Vlaams gewest.
Kunnen wij als gemeente wegen dan ook op?
Wel, ik denk dat we als gemeente kunnen wegen. Vooral voor wat betreft ook de verbinding van de noordelijke streken van onze gemeente met de zuidelijke, die door de omvorming tot autosnelweg zal onze gemeente voor een stuk in twee worden gesneden. Alle gemeenten waar die autosnelweg doorkomt, hebben datzelfde probleem. Die kunnen dus samen gewicht vormen naar het Vlaamse gewest toe en ervoor pleiten dat er vooral voor fietsers en voetgangers mogelijkheden blijven bestaan om die anders onoverkomelijke barrière te dwarsen. Mm-hmm. We moeten er dus met de gemeenten voor pleiten zoveel mogelijk tunnels en bruggen te hebben waar we de verbinding met het noordelijke gedeelte garanderen.
Goed, en nog heel eventjes, jammer genoeg, over milieu. Het woord is al gevallen, de naam is al gevallen, het bedrijf De Bree. Daar moeten we het nog even over hebben. Ik ga eerst even de tafel rond met de volgende vraag. Wat er nu gebeurd is, bedrijf De Bree, dat daar gevestigd is, dat een uitbreiding gekregen heeft. De milieuvergunning is ondertussen toegekend. De grond is verkocht door de gemeente, de bijkomende grond is verkocht. Een kort antwoord graag op de vraag, kan het volgens u wat er nu daar gebeurd is?
Het kan toch niet zijn dat de mensen met huurhinder naar de gemeente stappen en dat de gemeente dan daarna een milieuvergunning uitgeeft aan hetzelfde bedrijf. Dat kan toch niet, dat kan volgens mij niet.
Goed, dat was meneer Foree van Vlaams Blok. Meneer Lazoen, SPVU.
Het vliegplein is een bedrijventerrein en geen industrieterrein. En wat het bedrijventerrein in Maldegem moet aantrekken is werkgelegenheid en geen gif.
Niboulet, VLD?
Ja, de gif aantrekken, dat zal wel niet gebeuren, denk ik. Ik denk dat het het probleem van de tijd is. Ons afval moet verwerkt worden, moet gerecycleerd worden. Ik zeg niet dat het in Maldegem moet gebeuren, maar door de omstandigheden gebeurt dat in die toch. Het is een perfect goede installatie. Wij kunnen als VLD er niet tegen zijn dat dat gebeurt. Ik zeg niet dat het in Maldegem moet gebeuren, maar het is afval van ons allemaal.
Meneer Foree, het is een stap van je welste.
Goed, meneer Goedals, Agelef.
Ja, ons standpunt is duidelijk, denk ik. De stedenbouwkundige voorschriften van ons bedrijvenpark laten de nieuwe installatie die De Bree hier aanvraagt niet toe. Bovendien kan dat bedrijf, slaagt het er niet in om de problemen die het in het verleden heeft veroorzaakt en tot op vandaag veroorzaakt, om daar een oplossing voor te bieden. Wij zijn daar uiteraard tegen. En dit hele dossier baat ook in een politieke cultuur die verouderd is tot en met. Alles is op een snelheid gelopen waar de burger niet van kan dromen. En bovendien is de informatievergadering over het geheel 3 maanden nadat de termijn voor de bezwaarschriften afgesloten was, is die informatievergadering 3 maanden te laat gekomen.
Dit vraagt een wederwoord. Johan de Roo.
Het dossier is volledig correct behandeld binnen de bevoegdheden die de onze waren, namelijk het organiseren van het openbaar onderzoek. We hebben dat op een correcte wettelijke wijze gedaan in de loop van de maand mei, begin juni. Er zijn er op een aantal bezwaren gekomen. En we hebben dan ten tweede de bouwvergunning, een beslissing genomen in verband met de bouwvergunning op 3 juli. Het was onmogelijk dat op 5 juli op de gemeenteraad de bouwvergunning reeds in het dossier stak, want uiteindelijk is de bouwvergunning pas verleend op 16 september. Rekening gehouden met de termijnen die wettelijk moesten gerespecteerd worden, namelijk het verlenen van de bouwvergunning nadat de milieuvergunning was verleend door de bestendige deputatie, aangezien het een klasse 1 betrof. Dus binnen onze bevoegdheden hebben wij heel correct gehandeld. Er was meer informatie moeten gegeven worden door het bedrijf vooraf. Ik ben dat daar volledig mee eens. Bovendien durf ik stellen dat het nu aan het bedrijf is om te bewijzen dat zij de milieunormen die gesteld zijn in de milieuvergunningsaanvraag zo correct mogelijk opvolgen, zo scherp mogelijk opvolgen. Want ze hebben pas een vergunning gekregen, slechte vergunning gekregen, tot 30 april 2002. Dus indien men in die periode zou bewijzen dat men het niet aan kan, dat men de normen niet haalt, dat men de overlast niet kan wegwerken, is er een groot probleem gesteld voor het voortbestaan van het bedrijf op dat moment. Maar ik kan u zeggen, met de hand op het hart, dat wij een correcte houding hebben aangenomen in heel dat dossier. Er is een gebrek geweest aan informatie en in het verleden heeft men onvoldoende rekening gehouden met de geuroverlast van de bestaande composteringsinstallatie. Ik heb wel de indruk dat men nu grote inspanningen aan het doen is vanwege het bedrijf en ik vind het maar logisch ook dat men alles doet wat mogelijk is om de geurginder zoveel mogelijk te beperken.
Nog heel kort, meneer Goedals.
Wel, dit ene dossier toont aan dat milieuveiligheid, denk ik, geen prioriteit is voor de meerderheid in de voorbije 6 jaar, niet geweest is en niet zal zijn, omdat men voor de toekomst zulk soort van bedrijven toelaat op plaatsen waar het niet kan.
Goed, nu dat industrieterrein zal zo dadelijk ook nog aan bod komen als we het hebben over het vierde thema, bedrijventerrein, dank u, economie, toerisme en tewerkstelling, maar dat is voor zo dadelijk.